Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We gaan verder met het hoofdstuk 3. Wees niet bezorgd. Telkens wanneer Jezus zijn leerlingen aanraadt om niet bang te zijn en zich geen zorgen te maken, verwijt hij hun tegelijkertijd hun gebrek aan geloof. Dit samenvallen van de angst en het gebrek aan geloof zien we duidelijk in het verhaal waar Jezus Petrus roept om over het water naar hem toe te komen. Waarop Jezus sprak: Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Matteüs 14, versen 29-31. En Jezus geeft altijd hetzelfde antwoord: Ik ben het. Wees niet bang. Ik ben altijd bij jullie. Maar we blijven steeds dezelfde. We stellen daden van hoop en we vermoeden niet hoe onzuiver ons vertrouwen is en in welke mate ons vertrouwen een beroep doet op de ware hoop. We zijn nog lang niet in staat om in de storm uitsluitend op de hulp van God te steunen. We steunen op onze inspanningen, onze wil en onze verdiensten. Laat het maar eens allemaal instorten of ontbreken, zodat we net als Petrus in de storm over het water moeten lopen. Dan zullen we nog wel eens zien wat ons vertrouwen waard is. Pater Molinier zegt dikwijls: een heilige is iemand die niet meer bang is voor God. Dit is bijna de definitie van een heilige. Hij kan nog wel bang zijn voor bepaalde gebeurtenissen, maar hij is niet meer bang voor degene die de gebeurtenissen stuurt, want hij weet op wie hij zijn vertrouwen heeft gesteld. En dat verandert alles. Ook al heeft hij geen vaste grond meer onder zijn voeten, zijn geloof blijft absoluut. We zouden graag op God willen vertrouwen, maar het lukt ons niet. We weten niet hoe we onszelf blindelings, buigzaam en met gemak moeten verliezen in het oneindige van God, zoals de Heilige Geest het zou willen. Elke nadering tot God veroorzaakt bij ons een gevoel van angst, van onweerstaanbare paniek, krampachtigheid en soms van opstandigheid, zoals een organisme dat zich verdedigt tegen een virus. Het trinitaire virus kan dan niet in ons binnendringen. Wat de angst betreft, zegt Pater Molinier, moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de heiligen en onszelf. De heiligen zijn bang voor de dood en voor alles wat de dood veroorzaakt. Maar ze zijn niet bang voor het leven, omdat ze niet bang meer zijn voor God. Dus zijn ze ook niet meer bang voor de beproevingen, want zij zien daarin de hand van God, in wie zij een blind vertrouwen hebben. Daardoor hebben ze uiteindelijk geen angst meer voor het kruis en dus zijn ze nergens meer bang voor. Ze zijn bang voor de dood op zich. Ze zijn banger voor de duivel op zich dan wij, omdat ze hem beter kennen en gewaar worden. Maar ze zijn niet bang voor de confrontatie met deze realiteiten die God op hun weg brengt, want zij vertrouwen gemakkelijk. Dus dragen zij hun kruis, terwijl wij ermee slepen, omdat onze zenuwen niet verzoend zijn met God. Het gewicht van God belast ons in plaats van dat het ons verheft. We moeten leren om, net als de heiligen, goede zwemmers te worden. We moeten nog leren met een boei en God houdt ons vast als een zwemleraar. We denken dat we zwemmen. We geloven dat we vertrouwen hebben. Maar van tijd tot tijd laat de zwemleraar ons los en we gaan meteen kopje onder. Wij zijn zo blind voor wat het ware vertrouwen zou moeten zijn, dat we het normaal vinden dat we in paniek raken zodra er iets verkeerd gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat dat niet normaal is. God kan ons volledig bevrijden van deze angsten. Deze bevrijding en verlossing zullen dan niet onze verdiensten zijn, maar ze zijn het werk van Christus. Van het heden leven. Deze houding van vertrouwen heeft zijn concrete weerslag in het dagelijks leven. Het leert ons om niet alles op te potten, te vergaren, geen voorraden aan te leggen of voorzorgsmaatregelen te willen nemen met het oog op de toekomst. Met andere woorden, deze houding leert ons te leven, niet alleen in het heden, maar ook van het heden, door er alle genade van te ontvangen die de Heilige Geest ons wil geven. De mens die vertrouwt, geeft zijn verleden aan de barmhartigheid van God en maakt zich geen zorgen over de toekomst, omdat hij die toevertrouwt aan de voorzienigheid van de Vader. Toen ik Sint-Jan van het Kruis las, viel me telkens het verband op dat hij legt tussen het geheugen en de hoop. Hij zegt steeds dat het geheugen zich moet laten zuiveren door de theologale deugd van de hoop. Ik heb er lange tijd over gedaan om dat verband te begrijpen. Maar ik heb het vervolgens beter begrepen toen ik de eerste regels las van Ignatius met betrekking tot het geestelijk onderscheid, wanneer hij spreekt over vertroosting en verdriet. Hij zegt ongeveer dit. De vijand heeft de gewoonte om aan degenen die van zonde tot zonde gaan, de vleeselijke in Paulinische zin, genoegens aan te bieden die nutteloos zijn voor het inbeeldingsvermogen, om hen zodoende nog dieper te doen zinken. Het denkbeeldige is de plaats bij uitstek waar de vijand ons bekoort, ofwel door ons bang te maken voor de toekomst, wanhoop, ofwel door ons ervan te overtuigen dat alles goed gaat en dat we op eigen krachten verder kunnen, zelfgenoegzaamheid. Nu begrijpen we waarom Sint-Jan van het Kruis een radicale zuivering van het geheugen eist, om ons te doen leven in het heden, vertrouwend op God alleen. De angst is veel eer de dochter van het inbeeldingsvermogen dan van het reële. Elke zorg op dit gebied is een grofheid en een tekortschieten in de armoede, want het is een weigering om afhankelijk te zijn van de voorzienigheid. Natuurlijk moeten we God niet beproeven door een lakse houding aan te nemen ten aanzien van voorbijgaande zaken. Maar we moeten ook niet naar meer zoeken dan naar het dagelijks brood. Wanneer Christus zijn leerlingen uitnodigt om uitsluitend te leven van de vertrouwen in de Vader, zegt hij hun: maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Matteüs 6, vers 34. Wij lijken altijd op de leerlingen die vluchten in het denkbeeldige. Christus maakt hen los van hun dromerijen en brengt hen terug naar het wezenlijke. Dit is erg veel eisend en vooral van toepassing op het geestelijk leven. Wij leggen graag voorraden aan. We houden er niet van om afhankelijk te zijn. Wat zou ik dan doen in die beproeving? Je zorgen maken over de toekomst is zondigen tegen de armoede. We moeten geen voorraden aanleggen. Het is voldoende dat God ons de genade van het moment geeft tijdens de beproeving van het moment. Wanneer we om 12 uur tegen de beproeving van 2 uur aankijken, dan zullen we de moeilijkheid heel goed zien. Maar we zullen het zien zonder de genade van 2 uur die we ons niet voor kunnen stellen. De denkbeeldige beproeving is altijd ondraaglijk. Het is tamelijk normaal dat we ons onmachtig voelen tegenover de dingen die God van ons vraagt. Wanneer God iets van ons vraagt, dan geeft Hij ons de genade die wij daarvoor nodig hebben. We moeten in het bijzonder vertrouwen op de genade van staat. Zij bevindt zich in ons. We hoeven haar niet te maken. Het is voldoende als we de geest niet uitdoven en ons op elk moment door Hem laten leiden. Hij zal ons niet alleen het licht geven, maar Hij zal ook in ons verwezenlijken wat God van ons vraagt. Zodra we begrepen hebben dat God liefde is, voorzienigheid en dat Hij steeds aan het werk is, mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk en ook ik houd niet op met werken. Johannes 5, vers 17. Zijn we in staat om te ontvangen wat Hij doet? In het begin zeiden we dat geloven betekent dat we de voorkeur geven aan het licht van God en niet aan ons eigen licht. De voorkeur geven aan God in ons bestaan zal betekenen dat we de voorkeur geven aan deze passiviteit. Alles kan voor wie gelooft. Marcus 9, vers 23. Vanuit dit woord beginnen andere woorden hun volle betekenis te krijgen. Stilte, geduld, instemming, zich overgeven. En dat is heel waardevol, omdat het ons als enige in staat stelt om God te ontvangen en de oneindigheid te weerspiegelen. Hoofdstuk 4. Kom tot mij. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Matteüs 11, vers 28. Jezus heeft gewankeld onder het gewicht van het kruis en hij weet hoe zwaar de last op onze schouders drukt. Het heeft geen zin om die last te beschrijven, want die is voor iedereen verschillend. Maar we dragen allemaal een verborgen kruis dat ons tegen de grond werpt en ons vaak laat vallen. We hebben de oproep om ons kruis te dragen vaak verstaan als een uitnodiging tot moed en edelmoedigheid. We zouden het min of meer roemrijk en met grootsheid willen dragen. We moeten aanvaarden dat we ons kruis jammerlijk dragen als een arme drommel. Het is mijn zaak, zegt Christus ons, om het kruis te transfigureren. In wezen betekent het dragen van je kruis dat je de armoede aanvaardt om zondaar te zijn. Niet alleen kwetsbaar en gebrekkig, maar verdeeld tussen goed en kwaad, tussen liefde en hardheid, trots en nederigheid, tussen de oude en de nieuwe mens. Het betekent, zegt Therese, dat we onze voet steeds maar weer op de onderste treden van de trap naar de heiligheid zetten en het voorgoed opgeven om één enkele trede omhoog te gaan, wachtend op de goddelijke liefde, de verrezen Christus, die ons zal komen bevrijden. Dus zegt Christus ons, kom tot mij. Probeer niet op eigen kracht sterk te zijn, maar ik zal jullie bekleden met een kracht die van boven komt. Die kracht zal jullie zwakheid verheffen, zonder dat ze ophoudt een zwakheid te zijn, die zich openbaart door terugvallen, waarvan je nooit met zekerheid zal weten in hoeverre dat fouten zijn. Naar Jezus toegaan betekent dat we onze last aan zijn voeten leggen, dat we hem in de ogen kijken, afstand doen van onze eigen gedachten over een bepaalde kwestie door aan zijn gedachten de voorkeur te geven. Als we hem op die wijze willen ontmoeten, dan moeten we boeken en artikelen opzij zetten en het evangelie ter hand nemen. Maar pas op, we moeten het evangelie niet alleen lezen om te weten hoe de dingen gebeurd zijn, of om erover te discussiëren, en ook niet om nieuwe ideeën op te doen. Wees bedacht op zijn gelaat waaruit een levend woord voorkomt. Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij. Er komt me nu plotseling een vergelijking voor de geest die ons deze vreugde over de ontdekking van het gelaat kan helpen begrijpen. Stel je voor dat je een broer hebt verloren in het concentratiekamp en dat je op een dag een film ziet die het leven toen in dat kamp laat zien. Gedurende de gehele film zal je gericht zijn op dat gelaat van je broer en de rest van het gebeuren zal op de achtergrond blijven. Zo moeten we het ook het evangelie lezen, opmerkzaam voor het gelaat van Christus. Je zult de eerste niet zijn aan wie hij zich openbaart. Monseigneur Antoine Blom vertelt dat hij bekeerd werd tijdens het lezen van het evangelie van Marcus. Aan het einde van het derde hoofdstuk werd hij letterlijk bewerkt door dit gelaat van Christus. Siloan van Athos vertelt ons een soortgelijke ervaring in het gebed. Op een dag tijdens de vespers was ik in gebed en keek ik naar de icoon van de Verlosser. Heer Jezus Christus, ontferm u over mij, arme zondaar. Bij deze woorden zag ik op de plaats van de icoon de levende Heer Jezus en de genade van de Heilige Geest vervulde mijn geest en mijn lichaam. En ik wist in de Heilige Geest dat Jezus Christus God is en het verlangen om voor hem te lijden maakte zich van mij meester. Siloan, Spiritualité Orientale, nummer 5, bladzijde 77. Ik heb de levende Heer gezien. Het is interessant op te merken dat er bij Siloan een diep verband bestaat tussen de openbaring van het gelaat van de Heer en de genade van de Heilige Geest die zijn hart doordringt. Dit is een belangrijke aanwijzing over de wijze waarop de verrezen Heer zich aan ons openbaart. Ineens lijkt ons hart doordrenkt te zijn van de genade van de Heilige Geest en door hem te zien vormt de ziel zich om in hem en wordt volledig nederigheid en zachtmoedigheid. Wij bespeuren de trekken van het gelaat van Christus waarlijk in de geest die in ons is. Zo'n ervaring is niet in woorden weer te geven en telkens als die ervaring zich voordoet, verschijnt het gelaat van de Heer ons nog nieuwer en verheerlijkter. Sint-Jan van het Kruis zei al dat de ziel in het diepst van haarzelf een schets van het gelaat van Christus draagt. Wanneer de geest in een hart komt, dan keert dat hart zich naar de eigen diepte en ziet daaruit het zachtmoedige gelaat van zijn verlosser opstijgen. Dan wordt de mens vervuld van vreugde en vrede. Zijn ziel lijkt in oliesel gedrenkt te zijn, de zalving van de genade. Dat is de betekenis van de woorden van Jezus. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Matteüs 11, vers 29. Het zou interessant zijn om eens te kijken naar het woordgebruik van degenen die deze ervaring kennen, om te proberen die ervaring aan te voelen. Ignatius van Loyola spreekt over het licht, de helderheid, de vreugde en de jubel. Andere mystici spreken weer over de zachtmoedigheid, de vrede, de frisheid en de vertroosting, zoals uitgedrukt in het lied Veni Sancte Spiritus. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking, zoet en mild. Degene die deze aanwezigheid van de geest ervaart, kent een onuitsprekelijke vreugde. Hij weet echt dat Christus in hem leeft en bidt. Hij voelt ook aan dat wat dat besef van zoonschap van Jezus met zijn vader moet zijn, en hij zou willen dat die momenten van genade nooit ophielden, want daarin voltrekt zich de ervaring van het voortdurend gebed. Jammer genoeg is deze aanwezigheid in het begin niet ononderbroken, en wanneer de genade van de geest de mens verlaat, dan voelt hij zich als Adam die verjaagd wordt uit het aardse paradijs. Hij zucht en huilt, en hij smeekt de Heilige Geest om hem opnieuw te bezoeken, want door die gemeenschap met het gelaat van Jezus kan de mens in zijn volheid leven. Laten wij nog eens luisteren naar Siloam. Hoe zou ik u niet kunnen zoeken? U hebt zich op zo'n ongelooflijke wijze aan mijn ziel geopenbaard. U hebt haar tot gevangene van uw liefde gemaakt. Zij kan u niet vergeten. Plotseling ziet de ziel de Heer en herkent hem. Wie kan deze vertroosting en vreugde beschrijven? De Heer is herkend in de Heilige Geest en die handelt in de gehele mens, in zijn intelligentie, zijn ziel en zijn lichaam. Zo ook wordt God herkend op aarde en in de hemel. In zijn oneindige goedheid heeft de Heer mij deze genade gegeven, aan mij zondaar, opdat de mensen hem kennen en zich tot hem keren. Siloam, bladzijde 43. Het hart dat zo in beslag wordt genomen door het gelaat van zijn Heer, vergeet niet alleen zijn lijden, maar ook alle geneugten van de aarde. De mens beseft dat alles vergankelijk is en niet tot vervulling kan leiden. Meer nog, je zou kunnen zeggen dat hij doordrenkt is met de nederigheid en zachtmoedigheid van Jezus en dat hij een oneindige tederheid ervaart voor al zijn broeders en speciaal voor degenen die hem achtervolgen. Wanneer wij geen mededogen hebben voor de zonden van de ander, maar hem streng veroordelen, dan is dat een teken dat onze ziel nog niet gezuiverd is, zei Cassianus reeds. Deze ervaring met het gelaat van Jezus bereikt pas echt zijn hoogtepunt in de liefde tot de naaste en in de smeekbede dat ieder mens bezocht mag worden door zijn genade van de Heilige Geest. Uiteindelijk is het enige criterium om te weten of we werkelijk op de weg van het volledige gebed zijn, de liefde voor de vijand in evangelische zin en in het bijzonder de liefde voor de zondaars. Laat je belasteren, maar spreek zelf geen kwaad. Laat je vervolgen, zei Isaac de Syriër, maar vervolg zelf niet. Laat je beledigen, maar beledig zelf niet. Verheug je met hen die zich verheugen. Huil met degenen die huilen. Dat is het teken van de zuiverheid. Lijd met hen die lijden. Vergiet je tranen met de zondaars. Wees in de vreugde met hen die zich bekeren. Wees de vriend van allen, maar in je geest blijf alleen. laat de zachtmoedigheid van uw geest ons hart doordringen. Ik kan geen betere uitdrukking dan deze vinden, gebed na de communie uit de votiefmis van de Heilige Geest, om de ervaring van de mens met het gelaat van Jezus weer te geven. De zachtheid van de geest dringt diep door in het hart en doordringt het met de aanwezigheid van de verrezenen. Het is alsof het wezen, dat de nadering van de Heer aanvoelt, bevangen wordt. Er zijn weinig wezens die zo door de aanwezigheid van de geest worden bewerkt. Te veel mensen leven op verstandelijk of sentimenteel niveau. Dat maakt hen hard en dogmatisch. Het verbaast me te zien hoeveel mensen er goede mensen willen zijn en die toch heel hard of intellectualistisch blijven. Het ontbreekt hen aan die evangelische zachtmoedigheid. Die huivering van tederheid die het kenmerk is van de vrienden van God en van de spirituele mensen. We mogen aannemen dat de tijdgenoten van Jezus in hun contact met hem hebben ervaren hoe nederig en zachtmoedig hij was en dat de oneindige tederheid van de Vader van zijn gelaat straalde. Zolang ons hart van steen nog niet versplinterd is, letterlijk gebroken en vloeibaar gemaakt door de Geest, kan het gelaat van Christus niet van onze hele wezen afstralen. Het hart van de heiligen is vloeibaar gemaakt, zei pastoor van Ars. Het is letterlijk verbrand tijdens het lezen van de schriften. En zo komen we direct uit bij de gedachte van Jezus in het Johannesevangelie, wanneer hij zijn leerlingen de komst van de geest aankondigt. Christus zegt tegen de zijnen dat hij met hen zal zijn tot het einde der tijden, Matthäus 28, vers 20. De leerlingen denken vanzelfsprekend dat het om een aanwezigheid gaat zoals zij die gedurende zijn gehele aardse leven gekend hebben. Dus gaat Jezus hen leren dat het goed is dat hij heen gaat, om hen een veel rijkere en meer innerlijke aanwezigheid te kunnen geven, een aanwezigheid in de geest. Hij zal voortaan niet meer aan hun zijde leven, maar hij zal in hen leven door de kracht van zijn geest. Zo moeten we zijn woorden begrijpen. De geest zal hen tot de volle waarheid brengen, dit wil zeggen naar Christus. Toch zeg ik u de waarheid. Het is goed voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Nu ik wel ga, zal ik hem tot u zenden. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Johannes 16, versen 7, 13, 14. Het is deze geest die ons alles onderwijst en ons in herinnering zal brengen wat Christus gezegd heeft. Johannes 14, vers 26. Hij staat niet naast ons, maar hij verblijft in ons. Christus stuurt zijn geest onder twee voorwaarden. Hij moet heen gaan en de leerlingen moeten de geboden onderhouden. Johannes 14, vers 21. Maar Jezus zegt ook dat deze geest vijanden heeft, namelijk de wereld, in Johannitische zin, die niet in staat is om hem te herkennen omdat zij leeft op het niveau van de zinnelijke realiteit. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Johannes 14, vers 17. We kunnen niet duidelijker zijn over deze nieuwe aanwezigheid van Jezus. De leerlingen zullen hem zien omdat hij leeft en omdat ook zij leven. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Johannes 14, versen 18, 19. Maar om hem te zien moet je hem niet gaan zoeken of proberen te grijpen in de wereld van het vloeibare, van het voelbare. Maria Magdalena, die hem wil omhelzen, moet ervan afzien om hem vast te pakken. Jezus is er, maar je ziet hem niet. Het lijkt wel of hij door een soort sluier aan onze ogen onttrokken wordt. Paulus zegt dat die sluier zal blijven. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Zodra wij ons bekeren en met ons hart naar de Heer toekomen, geeft Hij ons zijn eigen ogen om Hem te zien. Hij verschijnt aan de Emmausgangers, maar ze zien Hem niet. Zodra Christus Hem verlaten heeft, herkennen ze Hem aan het licht en aan de warmte die Hij in hun hart heeft verspreid. We kunnen het hart van de verrezenen slechts ontdekken in de ervaring van de geest. Toen zeiden ze tot elkaar, brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en onze schriften ontsloot. Lucas 24, vers 32. Paulus zegt ook dat hij Christus niet gekend heeft met de ogen van het vlees, maar door de kracht van de geest. Zo openbaart Jezus zich van de buitenkant, om ons dan snel mee naar binnen, naar ons hart te nemen. Ieder van ons kan wel getuigen van zijn ervaring, van zo'n ervaring op het moment dat hij verzonken was in de Heilige Geest. In het getuigenis van Serafim van Sarov bespeuren we iets van dat bevangen worden door God. Voor hem bestaat het doel van het christelijk leven uit het verwerven van de Heilige Geest en daarvoor moeten we veel bidden met het hart. Natuurlijk wordt de christen bewoond door de geest, maar de geest smeult nog onder de as. Door het gebed zal hij tot in hoge mate opgloeien en de wolk zal een vuurkolom worden. Op een dag onderhield Serafim zich met een van zijn leerlingen die in de war was omtrent de christelijke identiteit. Hij vroeg hem, wat is het doel van het christelijk leven? Dat is het ontvangen van de Heilige Geest, antwoordde Serafim hem. Maar op welk moment kan ik weten dat ik in de genade van de Heilige Geest ben? Dat is nu de vraag waar het om gaat en deze vraag is vandaag de dag nog veel urgenter omdat de mensen het gevaar lopen dat ze hun eigen mening verwarren met de inspiraties van de Heilige Geest. Onze tijd heeft nog nooit zoveel belang gehad bij de geestelijke onderscheiding. Serafim laat hem binnengaan in het mysterie van de vergoddelijking. Hier zien we hen allebei in een schitterend licht. Wat voel je nu? Vraagt Serafim. Ik voel me buitengewoon goed. In mijn ziel voel ik een vrede en een stilte die niet met woorden te beschrijven zijn. Vriend van God, dat is die vrede waar de Heer over sprak met zijn leerlingen toen hij zei, ik geef jullie mijn vrede, niet de vrede zoals de wereld die kent. Maar wat voel je nog meer? Een buitengewone zachtmoedigheid. Dat is de zachtmoedigheid waarin de schriften over geschreven wordt. Het kostelijkst van uw huis gewordt hun als verkwikking. Gij laat hen aan de beek van uw heerlijkheden. Het lijkt wel of die zachtmoedigheid ons hart doet smelten en het vult met gelukzaligheid. En wat voel je nog meer? Mijn hele hart loopt over van onuitsprekelijke vreugde. Wanneer de Heilige Geest neerdaalt op de mens, vervolgt Serafim, dan wordt de ziel vervuld van een onuitsprekelijke vreugde, want de geest herschept in de vreugde alles wat hij aanraakt. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek van Boven God niets. Tot dan.